Wat moet je nog toevoegen aan zo'n psalm van Stef Bos? Ik counsel en coach ook wel eens voorgangers uit allerlei denominaties. En menig een heeft moeite om inspiratie te vinden waar hij het nu weer eens over heeft. En dan zeg ik regelmatig, pak het hele repertoire van Stef Bos. En je kan de komende 25 jaar heb je preekstof voldoende. Als je de mensen over het echte leven wil preken. Dank Gert voor het wijzen van de weg. Hoe word je gelukkig? En dat waar Gert een beetje mee afsloot was. Geluk is volgens hem qua definitie dat je vrede in je hart hebt. En terecht maakt hij de link direct naar de Heer Jezus. Het is onvoorstelbaar hoe vaak de Heer Jezus ergens binnenstapt. In een relatie en in een ontmoeting stapt en zegt vrede is met jullie. Of wees niet bang. Angst is misschien wel de grootste vrederover die we hebben. Angst is de staat die we kregen toen we uit de meest gelukzalige en vredevolle positie onszelf ontsloegen in het paradijs. De tuin van vrede en geluk. Wat moet dat fenomenaal geweest zijn? Als je het dan hebt over leven uit je hart en waken over je hart, daar keken we dwars door elkaars hart heen. We waren naakt. En dan moet je niet alleen aan het fysieke naakt denken. We waren daar doorzichtig, transparant. Niets te verbergen. Het hoefde ook niet, want er werd niet geoordeeld. Want de enige die oordeelde was onze Vader. En als een vader oordeelt, dan vernedert hij en beschadigt hij nooit zijn kinderen. En dus zei hij, als je ultiem gelukkig wil zijn en blijven, hou mij dan als vader en geniet van alles wat ik jullie geef. En toen zeiden wij, we doen het liever zelf. We doen het zonder u, want we kregen ingefluisterd dat we konden worden als hij. Lieve broers, wat een drama. Wat een drama hebben we met elkaar daarmee georganiseerd. Door God buitenspel te zetten en onszelf op te zadelen nu. Met dat ingeschapen, diep gewortelde verlangen naar geluk. Wij zijn onbegrensde gelukzoekers. En daar is niets mis mee, want zo ben je geschapen. Dat is je blauwdruk. Zoals je een motor uit elkaar kan halen om te achterhalen hoe die functioneert. En hoe elk element kunstig in elkaar grijpt om uiteindelijk te doen waarvoor die gemaakt is. Zo zijn wij de motor die door God geschapen zijn met maar één doel. Gelukkig zijn. Dat is ons allerdiepste en meest krachtige behoefte. Dat is de hartsgesteldheid, de hartshonger, de geestelijke honger. Vertaald naar menswetenschappelijke termen, onze identiteitshonger. Dat we ultiem gelukkig zijn gewoon met wie we zijn. Maar hoe blijf je dat? Schitterend lied van Stef Bos, maar met deze tekst is het ja, niet voor niets dat hij het in Zuid-Afrika opneemt. De cultuur daar, dat zie je ook aan de mensen die hier met meezingen. De cultuur daar leent zich wel een beetje voor de boodschap die erin zit. Wat Gert ook al zei, als je niets hebt, dan ben je misschien wel het rijkste. En je kan straatarm zijn door alles te hebben. En in de aanleiding naar zo'n dag bereid je je natuurlijk voor, Gert en ik hebben elkaar van de week gesproken, maar pas gisteravond, ergens rond een uurtje of, wat was het, denk ik, 9:30, 10:00, dat ik nog even terugkeek naar het programma wat gisteravond ook op tv was. En ik dacht, nou, daar wil ik in ieder geval 2 fragmentjes uitsnijden nog voor morgenochtend. Want hoe blijven wij nou gelukkig, lieve broers, in de cultuur waarin wij leven? De samenleving die gedreven wordt door wat met een duur woord heet, het neoliberale gedachtegoed. Wat bol staat van het feit dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Het individualisme viert hoogtij, wordt ook aangejaagd door de overheid. Omdat dat ja, het belang is, zou je kunnen zeggen, van dat gedachtegoed. Hoort ook heel erg bij een welvaartscultuur. Ja, het leven is maakbaar, die illusie, daar groeien we mee op. Die lucht ademen we elke dag in, jullie ook. Het leven is maakbaar en de weg naar geluk, dat ligt in jouw handen. Als jij nou maar de goede keuzes maakt. Dus als je succesvol bent, dan voel je jezelf een winnaar. En als het leven niet lukt, soms door noodlot, dan wordt het niet eens meer gezien als een soort noodlot of dat je ongelukkig bent door omstandigheden. Nee, dan is het je eigen schuld. En vooral onze jongeren en jongvolwassenen groeien in die cultuur op. En ik wil je even meenemen in het krachtenveld waarin wij staan. En dat meenemen op basis van de boodschap die Gert ons meegeeft. Hoe doe je dit nou? Deze prachtige boodschap, hoe je nou gelukkig wordt, hoe hou je dat nou vast? Of nog gekker, hoe groei je daarin? Terwijl we in een cultuur zitten die daar haaks op staat. Maar dan ook echt haaks. En er alles aan doet om die vrede in ieder geval niet daar te zoeken. Maar in andere dingen. Nou, als je er eentje succesvol mag noemen, denk ik, in de cultuur. Ik denk dat die staat Joop al voor. Zie je hem al hier op het scherm? Klopt dat? Nee? Oké. Nou, ik zie hem hier wel. Dus vandaar. We kijken even naar een fragment uit een televisieprogramma gisteravond. De geknipte gast. Heeft iemand het gezien of niet? Ja? Eus, de interviewer Eus, interviewt hier Joop van der Ende. Nou, u kent hem ongetwijfeld. Joop van der Ende wordt in Nederland wel gezien als een van de meest succesvolle mensen. Hij is arm opgegroeid. Is ook erg gepest als kind. Had geen warme band. Zeker niet met zijn vader. En zijn vader overleed toen hij 18 was. Zijn moeder 4 jaar daarna. Dus je zou kunnen zeggen, Joop is wat dat betreft niet rijk bevoorrecht geweest in relationele zin. En hij herinnert zich maar één ding aan zijn vader, namelijk dat die man keihard werkte. Hey, Joop is in de oorlog geboren. Nou, ook de oudere broeders onder ons. We zijn natuurlijk na de oorlog aan de wederopbouw begonnen. Heeft ook heel veel welvaart opgeleverd. Wat met ons niet de beste dingen heeft gedaan, blijkt nu. Maar niettemin, Joop is ook een kind van die tijd en is door hard werken opgeklommen. Hij was dyslectisch als kind, hij is ernstig en zwaar en stelselmatig gepest. En dat leidt tot een enorme motor in zijn leven. Een kort fragment hieruit en dan gaan we naar de Bijbel.
Ik kan me wel heel goed voorstellen, en dit is projectie, ik ben opgegroeid in armoede, dat armoede, dat is iets wat je meemaakt, ervaart, en dat gaat in het diepst van je wezen zitten.
Blijft altijd bij.
Dat blijft altijd bij, hè?
Ja. De angst dat de rijkdom die je bereikt hebt, dat die voorbij is.
Ja.
Is er altijd.
En kijk, mensen kunnen heel cynisch doen nu van... meneer Joop, die heeft toch heel veel geld. Maar ik denk altijd, die mensen begrijpen niet hoe vernederend ook armoede kan zijn.
Ja. Ik heb die armoede, gevoel, afwijzing, nee krijgen, omgezet in boosheid.
In boosheid?
In boosheid.
Ja.
Het zal potverdomme.
Ja.
Je wijst me af. Denk je dat je mij af kan wijzen? Denk je echt dat je mij kan zeggen, nee? Dat accepteert ik niet.
Ik ga het tegendeel bewijzen.
Ja, altijd.
Ja. Had u dan ook al op vrij jonge leeftijd een minderwaardigheidscomplex?
Oh ja.
Ja?
Ja, ik twijfel altijd. Niet als ik de besluit heb genomen. Haak, nou dan houdt niemand me tegen.
Nee.
Maar ik ben altijd onzeker of het wel een goede beslissing is. Of het wel mooi genoeg is. Of het script wel goed is, of het grap wel leuk zijn, of het liedje wel mooi is, of de muziek wel goed is. Door mijn onzekerheid en door mijn angst voor falen, heb ik eigenlijk te weinig beseft in mijn werkende leven hoe goed ik was.
U hebt niet beseft hoe goed u was?
Nee. Ik heb altijd gezocht naar het moet beter. Dus opstaan, het kan beter.
Ja. Maar dan werd enerzijds die afwijzing van veel mensen die als een soort brandstof op uw motor werkt. Maar aan de andere kant ook een diepgewortelde onzekerheid te schermen.
Ja, maar de grootste angst die ik heb is een flop maken.
Een flop?
Oh. Ik heb nu de hoogste podia gewerkt, New York, Londen,
ja.
En daar een flop hebben, dan ben je ziek, dat kan je niet bevatten hoe ellendig je dat voelt, dat je niet geslapen hebt. En dat je het gevoel hebt dat de industrie om je lacht, en dat, ja. Je, nou ja, dat je, er is natuurlijk veel jaloezie in de industrie, of dat theater is, of televisie, ja. Of film. André van Duin was in het begin ook helemaal verkeerd en alles slecht.
Ja.
Goedkoop, plat, gaan we door.
Ja. Dan lijkt me dat toch heel vervelend, eufemistisch gezegd, als iemand André van Duin afkraakt. Iemand die u ook zo dierbaar is.
Maar natuurlijk. Toen in de grote tijd in Aalsmeer, goede tijden, slechte tijden, nou dat werd vernietigd, dat kun je niet bedenken. Dat was echt zo, alles werd vernietigd daar. En dan gingen die deuren dicht en dan hadden we een goede bar en een restaurant en een vrijdagavond een borrel en dan gingen de stoelen staan. En dan waren we, wij waren een eenheid, niemand kon ons raken.
Een prachtig openhartig gesprek waar je recht in het hart mocht kijken even, van Joop van der Ende. En voor mij staat Joop van der Ende even uw symbool, even los van deze man, want ik koester enorm dat hij die eerlijkheid opbiecht. En er is ook een biografie over hem verschenen. Hij staat voor mij wel even symbool voor, laten we zeggen, de cultuur waar ook wij niet vrij van zijn. En die cultuur is inderdaad dat je het in dit leven moet waarmaken. Dit leven is alles, hier moet je het doen en hier moet je dus ook tot je recht komen. Moet je je bestemming weten te vinden. Nou, je hoort hem ook letterlijk zeggen, door zijn slechte start in het leven die je niet zelf kiest, het gezinnetje waar je geboren wordt, de omstandigheden waarin je opgroeit, die kies je niet zelf. En hij heeft dat ervaren als heel veel tegenslag en tekorten die hij heeft opgelopen. En dat heeft hij omgezet, zoals hij eerlijk zegt, in boosheid. In een emotie die je overigens bij succesvolle mensen veel tegenkomt. Een soort boosheid om de armoede achter je te laten en daar nooit meer in terug te vallen. Ook vanuit een soort angst, hè, dat hoor je ook zeggen. Mijn grootste angst is om alles te verliezen en dan eigenlijk de grip niet meer te hebben. Nou, die boosheid is voor hem een brandstof geworden, waardoor hij ongelooflijk succesvol is geworden. Maar u hoort het al, dan moet je daar dus ook je levensgeluk uithalen. En als je één keer tot die hoge mate van geluk bent gekomen op basis van dat patroon, dan moet je ook daar wel blijven. Falen is geen optie. Falen is niet zomaar even van, oh sorry, dit is niet gelukt, nou op naar het volgende. Nee, falen komt diep binnen in je persoonlijkheid. Je identiteit gaat onderuit op het moment dat je in die industrie, zo noemt hij dat, faalt. Ken je dat? Gert Rache de vinger ook bij. Dat voor wat hoort wat leven. Dat je hart afhankelijk is van je prestaties. Wat anderen van je vinden. Of de spullen en de bezittingen die je hebt. Want als je het hebt, dan ben je iemand. Maar als je het hebt, moet je het natuurlijk ook houden. Zo komt er iemand naar Jezus toe, op een van die vele momenten dat hij staat te preken. Lucas 12. Iemand uit de menigte zei tegen hem, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde, wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven, je mag wel lezen, iemands levensgeluk hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijk man had veel opgebracht en daarna vroeg hij bij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. En toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en een bouw grotere, waar ik al mijn granen en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Ja, dit is een fragment dat kun je zo toepassen op de cultuur waarin wij leven. Hier zie je iemand met het neoliberale gedachtegoed. Succes is een keuze en als het je ten deel valt, zorg dan dat je het vasthoudt. Je moet eens opletten in deze passage hoe vaak het over ik gaat. Deze man voert zelfs een dialoog met zichzelf. Toen zei hij tegen zichzelf, zo enorm zelfgericht. En lieve broers, niet oordelen, niet over Joop van der Ende of over deze persoon. Eerlijk, zoals Gertel zei, naar je eigen hart toe. Jongens, dit is onze natuurlijke staat. Ikke. Puur uit angst. Puur uit angst. Want als ik niet voor mezelf zorg, als ik het niet een beetje op orde heb, ja, want wie zorgt er dan voor mij? Dit is de menselijke staat na de zondeval. We doen het liever zelf. Nou, zegt God, verschrikkelijk wat je over jezelf hebt afgeroepen, want nu moet je het ook zelf doen. Als je mij niet meer vertrouwt, moet je voor die zoektocht naar dat diepe levensgeluk, naar die betekenis en zekerheid, moet je nu een beroep doen op elkaar en op alles wat ik geschapen heb. Zoals Paulus dat ontroerend schrijft in Romeinen 1 vers 25, waar hij de zondeval even noemt. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Nou, je hoort het aan Joop ook. En je hoort het bij deze man ook. Veel goederen, een succesvol leven. Ja, wat moet ik ermee? Het komt niet eens in je op. Zullen we het verdelen? Nee, eerst ik. Want wat willen we? Waar denken we dat de ultieme gelukzaligheid in ligt? Nou, in dit. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Als je succesvol wordt in deze tijd, nou Joop laat het zelf zien, die doet hierin. Eten, drinken, vermaak. Omdat ik de illusie heb, als we dat bereiken, ja, dan zijn we iemand. Dan zijn we ultiem gelukkig. Lieve broers, dit is het krachtenveld waarin we leven. Juist wij in de westerse cultuur. Wij rekenen in dit land met een bruto nationaal product. Alles is vereconomiseerd. Als we in Bhutan zouden wonen, daar hebben ze het bruto nationaal geluk. Ik weet niet of je daar zo gelukkig bent, maar daar wordt wel gedacht over andere dingen dan alleen maar economische wetmatigheden als geld verdienen, bezittingen hebben en nog meer bezittingen. Allemaal vanuit de illusie, want dit maakt mij ultiem gelukkig. Of dat nou spullen zijn of relaties. Want dat zoeken we dan ook bij elkaar. En als het niet meer werkt, dan moet het op een andere manier. En dan gaat Jezus verder met deze gelijkenis. Maar God zei tegen hem, dwaas. Nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zal dan de schatten zijn die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Kortom, je kan er misschien wel wat geluk uithalen. En zolang we die illusie ook in stand houden en geen alternatief hebben, want je moet het met dit leven doen en dus moet je het ergens uit dit leven halen, dan werkt het wel voor dit leven. Maar dat is natuurlijk maar een fractie. Dit leven is ook zo voorbij. Vandaar dat je die haast voelt. Zometeen heb ik nog een kort fragmentje van Joop. Maar dan wordt je leven teruggevorderd. Bijzonder woord is dat trouwens. Het leven wordt teruggevorderd. Dat betekent dus dat iemand je het gegeven heeft. Realiseer je dat nog? Besef je dat het leven helemaal niet van jou is? Dat jij er überhaupt niet voor gekozen hebt? Jij hebt niet voor je eigen geboorte gekozen. Je hebt je vader en moeder niet uitgekozen. Je hebt zelfs niet gekozen waar je geboren werd. Zouden we eens wat minder arrogant willen zijn over ons land? Wij eisen dit als ons land, want ik ben Nederlander van geboorte. Hoezo? Heb je ervoor gekozen? Was het jouw keuze? Oh, wij zijn zulke onvoorstelbare afgodendienaars. Wij identificeren ons met alles wat we ons toe-eigenen, wat je in het merendeel gewoon gegeven is. Het wordt teruggevorderd van degene die zegt, nu is het genoeg, kom eens. Leg eens verantwoording af. Wat heb je gedaan met mijn geschenk? Want ik gaf je het leven. Maar waar heb je het in gezocht? En welke plek had ik daarin? Realiseren we ons nog de tijdelijkheid waarin we lezen? Kan zo voorbij zijn. Ik zei vanmorgen nog tegen Joke, schat, tot vanmiddag. Hoezo? Misschien kom ik wel niet meer thuis. Jullie ook niet. Ben je er klaar voor om verantwoording af te leggen dan? En dan wordt de vraag helemaal gesteld. Die thema is van vandaag. Waar zocht je je geluk in? En hoe onderhield je dat? Even over die tijdelijkheid. Een tweede Bijbelgedeelte. Maar voordat ik daar naartoe ga, laat ik eerst Joop van der Ende graven even het woord. Gert-Jan, zou je de tweede willen starten? Je doet het goed trouwens.
Heel goed voorstellen.
Ja?
En dit is projectie. Ik ben opgegroeid in armoede.
De volgende dat vraag. Die ja.
Ik was de eerste 6 maanden van corona.
Ja?
Vond ik verschrikkelijk. Ik zag alles in elkaar storten. Ik zag mensen ongelukkig worden.
Ja.
Ik zag een slagveld en ik had dat nog nooit in mijn leven meegemaakt.
En was dat met die pandemie dan ook weer het feit dat normaal gesproken in uw werkzame leven, waar u komt, heeft u altijd controle. Maar nu had u totaal geen controle. Was dat het?
Ik denk dat heb ik niet zo over nagedacht, maar ik denk dat je daar gelijk in hebt. Totale out of control van alles.
Ja.
Ideeën, voorstellingen, heel veel freelancers, heel veel mensen. Enorme schade toegebracht die nog steeds niet hersteld is.
Ja. Nu zijn we allemaal bang voor corona, maar bij u ging dat volgens mij net iets verder. Meneer Joop is heel erg bang voor corona, werd gezegd. Ja. En ik dacht, is hij bang om dood te gaan?
Ik denk er zo min mogelijk aan.
Ja.
En bang om dood te gaan. Ik heb nog zoveel te doen. Ik wil nog dingen maken. Ik heb nog zoveel plannen. Ja. Ik had een gesprek met Ivo Nier.
Mm-hmm.
En we hadden een plan. En we zaten te brainstormen. En zei Ivo, ja, raar hè. Het is een plan te maken wat misschien al 3-4 jaar duurt voor het doorgaat. En dan zijn we er misschien helemaal niet meer. En toen dacht ik, dat is het beste. Gewoon plannen maken, niet nadenken over.
Ja.
Lukt dat nog?
Ja.
En bij wel je best doen. Oefenen, trainen, lopen,
ja.
Bewegen. Misschien weer mag drinken. Dus ik doe wel mijn best om het vol te houden.
Heerlijk, die eerlijkheid. Gewoon zonder schroom. Zo zitten in elkaar. En wat is deze man opnieuw exemplarisch voor de cultuur, voor de levensgeest die zo breed om ons heen is en misschien zelfs voor een groot deel nog steeds in jullie. Wees daar alsjeblieft eerlijk over. Gert heeft je opgeroepen om je hart te onderzoeken. Nou, dat geldt ook voor dit thema. Nou, Joop is hartstikke helder hierin. Hij moet het in dit leven maken en niet alleen maken, maar ook vasthouden. Dus nadenken over de dood, liever niet. Want dat is natuurlijk het eind van alle geluk. Als dit leven je bron van geluk is, als dat wat je hier nog zo graag wil doen, eigenlijk de brandstof is voor je geluk, de bevrediging van je hartsverlangen, ja, daar snap ik het wel. Niet oordelen. Alsjeblieft niet oordelen. Gewoon constateren. En een klein beetje inleven wat dit betekent. Wat dit betekent voor, ja, eigenlijk voor de onrust die je dan in je hebt. Dat altijd maar doorgaan. En natuurlijk, er komt wel wat voor terug. We hebben hier niet te maken met een plat ongelukkige man. Maar op zijn minst wel een onrustige. En je zag het, hij was eerlijk. Toen corona uitbrak. Ja, toen viel alles in elkaar. En niet alleen voor Joop van der Ende. Blijkbaar voor de kerken ook. Ik heb met fascinatie gekeken naar dat moment dat de kerkdiensten niet door mochten gaan. Een oproep die ik al langere tijd deed, vooral bij kerkraden, als ze mij opriepen om op een inspiratiedag eens te komen praten. Dan vroeg ik in het voorgesprek vaak, graag, wat moet ik komen doen, wat is jullie probleem? En vaak was het probleem, we hebben zo'n lauwe gemeente, Arie. We zouden zo graag weer wat spirit. En dan dachten ze dat ik dat had, maar... Dan luisterde ik in het voorgesprek en dan zei ik, ik kom graag, echt. Maar even, de vraag is even of ik wel moet komen. Doe nou eerst even het volgende experiment. Dat krijg je gratis aangeboden. Ik ben hartstikke duur als je mij inhuurt, dus doe nou eerst dit. Nou, iedereen heel benieuwd wat ik zou zeggen. En dan zei ik, stop eens 3 maanden met je kerkdiensten. Dan liet ik altijd zo'n heilige stilte vallen. Als het lijf was, dan zag je het bloed een beetje wegtrekken. Vooral bij de voorganger, die stelde ik gelijk gerust. Dan zei ik, je traktement wordt gewoon doorbetaald. Jij hoeft 3 maanden niet te preken. Maar geen diensten. Niet 's ochtends, niet 's middags. Nou, een beetje afhankelijk van de denominatie werd het gezien als godslasterlijk. Of als dit moet een flauwe grap zijn. Ik meende het echt. Ik zei, na 3 maanden, ja, vraag je iedereen weer terug. De vraag is natuurlijk, wie komt er nog terug? Maar stel ook de vraag aan elkaar, wat heb je nou gemist? Wat heb je gedaan op die zondag? Ben je stiekem toch ergens anders naartoe gegaan? Had je het nodig? Maar nog belangrijker, waar was God nu? In hoeverre had je dat nodig? Moest het in de dienst plaatsvinden? Zoals zoveel nog gezegd, welkom in het huis van God, een buitengewoon fatale uitspraak. Als je niet uitkijkt en denkt dat het hier plaatsvindt. Terwijl God dag en nacht aanwezig is. Ook voor jou. Zelfs op de uitkijk staat. Nou, toen brak corona uit. Om kort te gaan, in al die jaren dat ik het voorstelde, heeft niemand ooit de moed gehad. Geen kerkraad durfde het aan, want de meeste dachten, joh, de helft komt niet meer terug. En u voelt wel aan, ik deed dit niet om de boel te tarten of zo. Maar als je echt iets wil veranderen, omdat het vastgelopen is, of omdat de gewoonte zo uitgesleten is, dan moet er heel vaak een spaak in het wiel. Echte diepe levenstransformaties vinden alleen maar plaats in crisistijden. Nou, soms moet je een crisis even creëren. Niemand deed het en toen kwam corona. En nu zitten we na corona en menig kerkgemeenschap is enorm op zoek naar, jongens, hoe gaan we nu verder? Want alle gewoontepatronen zijn in ieder geval doorbroken en velen komen ook niet meer terug. Is dat een ramp? Nou, ik vind het wel een duidelijke sanering. En nou mag je nagaan denken, hoe gaan we hier nu mee om? Nou, Joop is daar ook aan over het nadenken, want die moest het ook hebben van dit leven en van het tastbare hier. En zoals Joop, zo zijn er zoveel. Nadenken over de dood, nou liever niet. Want het vindt hier toch plaats. Dit is toch de bron van het geluk. Een beetje zoals Jacobus er al over schreef in Jacobus 4. Dan iets voor jullie die zeggen, vandaag of morgen gaan we naar die en die stad. Daar blijven we een jaar. We zullen er handel drijven en geld verdienen. Die cultuur, net als Joop. Door blijven gaan met je ideeën, met je plannen. Ivonie ook. Niet stilstaan, niet denken over, nee, daar, volgend jaar, handel drijven, meer. En denk niet alleen in economisch succes, het kan ook relationeel zijn. Ik wil mijn kinderen op zien groeien, mijn kleinkinderen, ik wil nog dit, ik wil nog dat, ik wil nog reizen, ik wil nog... Het leven heeft ook heel veel te bieden, hè? Maar waar het om gaat is, heb je het nodig voor je geluk? Voor die onbeschrijfelijke honger die we allemaal hebben, moet het daar uitkomen? Ja, dan moet je nog een heleboel. Nou, zegt Jacobus, ik heb een boodschap voor jullie. Als je zo in het leven staat, u weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U zou moeten zeggen, u bent immers maar damp die heel even verschijnt en dan alweer verdwijnt. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Maar u slaat een hoge toon aan. En Bernhard, trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. U bent maar damp. Ja, dat horen we niet graag. Dat ons leven in één flits voorbij kan zijn. Ja, misschien niet, zelfs niet alleen met de dood, maar ook het leven wat je dacht op te bouwen. Die berg die je beklommen hebt. Misschien kent u het boek wel, De Tweede Berg. Second Mountain van David Brooks. Een New York Times columnist. Geweldig boek. Wij beginnen allemaal in ons leven, wat je oorspronkelijk is, met het beklimmen van die eerste berg. Die eerste berg noemen we de ego-berg. Dan gaat het om jouw belang. Dan gaat het om de zoektocht naar jouw betekenis en zekerheid. En dan gaan we klimmen. Ieder in onze carrière, of in onze relaties, het huwelijk, de dromen die je hebt. Misschien wil je kerk, een nieuwe kerk. Nee, maar nou gaan we het echt doen. Kijk, ons is klauteren. Maar die berg is bedoeld dat daarboven, daar wordt het steeds gelukkiger en mooier. En zegt David Brooks dan, en er zijn veel varianten op deze metafoor, maar hij beschreef hem als twee bergen. Vanaf die eerste berg word je eigenlijk pas verjaagd, val je naar beneden als je in een crisis komt. Halverwege of zo, doordat er iets je overkomt. Een echtscheiding, een sterfgeval, een faillissement, een handicap, een ernstige ziekte. Of, zei hij, je komt boven en het uitzicht valt tegen. En je denkt, wat doe ik hier? Was dit het nou waard? Nou, pas als je op dat punt komt, heb je de mogelijkheid om van onder vandaan of weer terug te klimmen op die eerste, of je gaat de tweede berg op. En bij de tweede berg gaat het niet meer om jou. Op de tweede berg ga je relativeren waar je mee bezig bent geweest. Ga je ontdekken waar het echt om draait. Ja, dat kan pas alleen als je de betrekkelijkheid van die eerste berg en dus ook van dit leven onder ogen durft te zien. Als je je trots en je hoogmoed kwijtraakt. De wortel van alle zonde, Psalm 19. Ben ik van hoogmoed vrij, dan ben ik vrij van alle zonde. Hoogmoed is de zondeval. Let goed op, broeders. Ik herhaal dit, weet ik hoeveel keer. En anders moet u mijn tweede boek maar lezen, Genadeloos Goed. Zonde is geen verkeerde dingen doen. Dat is de zondeval niet. Zonde zit niet in het plukken. Zonde is dat Eva ingefluisterd kreeg en ging geloven, vertrouwen, dat ze zelf God kon zijn. Zonde is een identiteitsprobleem. Zonde is je geluk zoeken en bevredigen buiten God. Dat is zonde. Zonde is je status als kind van God, waarbij je God als papa moet hebben, niet willen omdat je het zelf in controle wil hebben, in eigen handen. Dat is hoogmoed. Dat is trots. En dan ben je de hele dag en de hele nacht bezig om jezelf elke keer weer waar te maken. En je leven stort helemaal in elkaar als dat wat je waargemaakt hebt ineens niet meer waar blijkt te zijn. Door wat voor omstandigheden dan ook maar. Denkt u veel na over uw dood? Mag die komen? Bent u klaar om te sterven? Mediteert u er wel eens over? Een van de vele, maar dit is ook een ontroerende uitspraak van Henry Nouwen. Een van mijn spirituele leraren. Mochten we in de hemel elkaar nog ontmoeten, kunnen ontmoeten of herkennen, dan zoek ik Henry Nouwen op. Om hem te bedanken. Voor de enorme wijsheden die ik aan die man te danken heb. En een van zijn uitspraken is, je gaat pas leven als je je verzoend hebt met je dood. Als je je daar nu niet mee hebt verzoend, dan ben je aan het overleven. En dan moet het om jou draaien. En word je eigenlijk alleen maar gevoed door je eigen angst en onzekerheid. Broers, hoe houden we het in deze cultuur op het spoor zoals Gert het ons gebracht heeft? Hoe worden we nou gelukkig als dit de krachten zijn waar we elke dag mee te maken hebben? De krachten, de verleidelijke krachten van hier moet het plaatsvinden, doe mee. En in hoeverre hebben we er al onze nek ingestoken en zit jij er met je patroon ook in vast? Denk aan je carrière, alles wat je verzameld hebt, alles wat je nodig hebt om te zijn wie je bent. Denk ook de relaties die je misschien wel onder druk zet omdat jij ze nodig hebt. Denk aan je kinderen en je kleinkinderen, die er natuurlijk zijn om jou gelukkig te maken. O afgodendienaar die je bent. Die kinderen en kleinkinderen zijn er niet voor jou. Jij bent er voor hen, toch? Zo hoort het te zijn. Zo doet je vader in de hemel het jou voor. Hij komt helemaal naar beneden voor jou. Wij zijn hier niet om hem gelukkig te maken. Hij is pas echt gelukkig als wij gelukkig zijn met hem. Dat heb jij als vader toch ook, of als opa, als je die status hebt gekregen in het leven. Toch, je bent toch ontzettend dankbaar als je kinderen met de allergrootste problemen in hun leven, die ze misschien zelf al veroorzaakt hebben, als eerste naar jou komen. Omdat ze papa vertrouwen. Of komen ze pas als laatste bij je. Omdat ze weten hoe je reageert. Omdat ze weten hoe ze jou teleurgesteld hebben. En dat zal je ze laten weten ook. Of hoe ze jou ongelukkig gemaakt hebben. Broeders, denk goed na, zoals Gert zei. Over je hart. En dan moet je nadenken over deze patronen. En natuurlijk wil ik ons met z'n allen helpen over, maar hoe doen we dat dan? Ik ga met jullie naar 2 Korinthe 4. Om in dit krachtenveld de juiste richting te hebben om niet alleen gelukkig te blijven, maar steeds gelukkiger te worden. Terwijl deze krachten waar we tot nu toe over hebben misschien zelfs wel toenemen. Sowieso de kracht van de dood. Die neemt toe. Hè? We zitten hier toch met een vrij hoge gemiddelde leeftijd. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik voel het langzaam intreden in mijn lichaam. Dat fanatieke van Arie wordt minder, dat lichamelijke, dat mannelijke presteren heb ik natuurlijk als klein ventje nooit gehad. Dat wordt toch minder. Hoe word je dan gelukkiger? Hoe gaan we bejaardenhuizen krijgen vol met gelukkige mensen in plaats van boze en bittere? Wat de vrucht is van onze welvaartscultuur. Want u snapt het wel, u hebt het Joop ook horen zeggen. Op het moment dat je ouder wordt, je kan het niet loslaten. Het moet wel op hetzelfde niveau. Het liefst nog een beetje meer. Ja, en als dan het leven je toch inhoudt, of beter gezegd de dood dichterbij komt en de afbraak toeneemt, ja, zie mensen bitter worden. Ongelukkiger. Ontevredener. Soms zelfs nog met het schuim op de bek. Claimen dat ze nog wat nodig hebben. Haaks op het liedje van Stef Bos. 2 Korinthe 4, vanaf vers 16. Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat onze uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Moet je even op je in laten werken. Wij verliezen de moed niet, hè? We verzaken onze plicht niet, ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren. Ja, daar gaat het. Ook wij zijn onderdeel van de wetmatigheid van de entropie. Alles gaat uiteindelijk teloor, ook ons lichaam. Uit stof zijn we gemaakt, tot stof keren we terug. De kracht en de levenslust uit je lichaam trekt langzaam weg. Omdat we lichamelijke wezens zijn, aards. Geschapen ook voor deze wereld. Dat is ons uiterlijk bestaan. Ja. Maar ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Hoe vind je die? En ons innerlijke bestaan, dat is dat hart, dat is die geest. Dat is dat unieke aspect wat we als mens hebben gekregen van God. We zijn niet zomaar lichamelijke wezens die op basis van hun instincten leven. We hebben wel een lichaam, wat ook allerlei lichamelijke behoeften heeft. Maar wij zijn door Gods geest een levensgeest ingeblazen. Wij kunnen nadenken, wij zijn gelukszoekers. Wij geven betekenis aan dingen. Wij zoeken zekerheid in het leven. Wij kunnen nadenken over ons leven en keuzes daarop maken. Dat is je innerlijke bestaan, van dag tot dag vernieuwd. Doet het dat? Of adem je de geest in van deze aarde? Van we moeten het met elkaar redden hier. En ik vooral. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben. Het is maar tijdelijk, broeders, dit leven. Ook als je diep lijdt. En als counselor, net als Gert, kom ik heel veel mensen tegen die lijden. Diep. Sommigen al vanaf hun kindertijd. Verschrikkelijk diepe gebrokenheid. Jobs verhalen, om het maar even zo te zeggen. En wat voor boodschap heb je tegen die mensen? Ja, de seculiere geestelijke gezondheidszorg komt niet verder natuurlijk. Ja, je moet anders denken. Of je moet het op de een of andere manier een plekje geven. Of En dat is ook belangrijk. Je moet het leren omarmen. Maar waar haal je de draagkracht, laat staan de hoop vandaan? Ja, dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf waar jij je innerlijke vernieuwing of je innerlijke gesteldheid door laat voeden. En dan eindigt Paulus hiermee, vers 18. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare zijn tijdelijk en de onzichtbare zijn eeuwig. Is dat waar je je op richt? Is je aandacht daarop gericht? Is dat wat je de allereerste en belangrijkste prioriteit geeft in je, let goed op, dagelijkse leven? Want dat is ook zoiets. Wat voor lengte heb jij in je denken? Waar is je toekomstvisie op gebaseerd? Nou, velen hebben een toekomstvisie. Hoe jonger ze zijn, hoe meer ze een toekomstvisie hebben over tientallen jaren van dit leven. Die zijn op hun 25e al druk bezig met hoe hun pensioen er straks uitziet. Natuurlijk een heel actueel thema, nu we blijkbaar met een enorme omschakeling van het pensioenstelsel staan. Wat een discussie, fascinerend. Broeders, wat hebben we een macht gegeven aan geld? Wat een goddelijke aspecten zitten daar. Sterker nog, God verliest het in dit leven met gemak van geld. Met gemak. Na dit leven hebben die geen fluit aan. Denk aan de gelijkenis die ik net las. Maar in dit leven draait blijkbaar alles om geld. En al heel jong in je leven. Ik schrijf het in mijn tweede boekje nog. Het eerste wat wij als kind kregen, net na je geboorte, was een spaarboekje, vaak van opa en oma, of een suikeroopje, waar je naar genoemd was. Kon je vast met de zilvervloot, die kennen we toch nog wel, van de Rabobank. Nou, daar gingen we hoor. Want geld was belangrijk. Dus sparen, jongen. Daar zit zo'n geestelijke kracht aan centen. Afronden nu? Ja, moet je nagaan. Hier. Zo'n enorme kracht die je aandacht naar beneden trekt. En denkt dat het daar vandaan moet komen. Letterlijk nog, de angst door je lijf heen voelen. Want stel je voor dat ik dat niet meer heb. Ja, en? Je leven is niet meer dan één dag. Leef je per dag? Doe je het met één dag en morgen weer opnieuw? Als je het leven echt wilt doorleven, dan klopt wat Jezus zei in de bergreden. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Maar waar wij vaak door onze hoeven zakken, is dat we de lasten van de komende weken, maanden, jaren ook op ons nek nemen, die er nog helemaal niet zijn. Lieve broers, ik rond af. Hoe richt je nou je aandacht op het eeuwige, op het niet zichtbare? Ja, dan moet je naar je binnenwereld. Naar die plek die je hart noemt of je geest. Dan moet je daar een relatie leggen met iets wat buiten dit waarneembare omgaat. En die relatie, die wil God je aanbieden met zijn geest. Dat is ook echt een geestelijke relatie. Je verbindt je hart aan zijn hart. Je weet wel waar Gert zei, dat hart wat vol barmhartigheid zit. Dan ga je dagelijks naar de troon waar die hoge priester zit, die exact weet hoe dit leven in elkaar zit. Hij heeft hetzelfde meegemaakt, hij maakte dezelfde verleiding mee, dezelfde beproevingen. Maar onder alle omstandigheden bleef hij verbonden met papa. Zelfs toen hij bijna doodging van de honger, na 40 dagen in de woestijn, en hij de verleiding kreeg, doe het op eigen kracht, net als de zondeval, doe het zelf. Nee. Ik leef niet van brood alleen. Wat? Jongen, je gaat bijna dood. Ja, ik leef van ieder woord wat uit de mond van mijn vader uitgaat. Is dat je brood? Is dat dat brood wat Jezus brak? Is dat je geluk? Pap, zeg nog eens wat. Kruip je elke ochtend. Het klinkt misschien wat kwezelig, maar sorry broers. Het is mijn dagelijks ritueel. Elke morgen een kwartier bij papa op schoot. Anders red ik het niet eens op de dag. Ik meen het echt. Door de ellende die ik zie en hoor bij anderen. Dan denk ik dat ik het op moet lossen. Dan ga je preken en praten. Dan kun je niet nabij zijn. Dan moet de ander veranderen voor jou. Want jij redt het niet. Bij papa op schoot. Heb je al geleerd trouwens om papa te zeggen? Nee, niet goedkoop. Maar het is wel de almachtige God. Maar hij wil, daar kwam Jezus voor. Niet om een of andere lijst met verkeerde dingen weg te vegen of te verscheuren straks, zodat je naar een mooie plek kan. Nee, dat je nu kind van papa bent. En erfgenaam van hem. Erfgenaam, jongens, van God. Hoe rijk ben je? Hoe gelukkig kan je zijn met zo'n papa? Mooi clipje trouwens, die TED Talk. Pap, dit was by far de beste dag van mijn hele leven. Heb jij die band met onze enige echte vader? Zodat jij kan zeggen, pap, aan het eind van elke dag, dit was by far de beste dag. En morgen kan je het weer zeggen. Broeders, wat wens ik ons dit allemaal toe. Amen. Ik had nog een clipje, maar ja, tijd hè.